Goedemiddag allemaal. Ik denk dat we nu een beetje compleet zijn, zo te zien. Mochten er nog mensen komen, we hebben hier voorin nog 5 plekken vrij en middenin nog, zie ik dus. Bijzonder welkom Dato en Henny. Heel fijn dat dat ook weer kan, ook op jullie leeftijd, dat je nog hier ons mag dienen met het woord van de Heer. We bidden om zegen om rond een geopende Bijbel. Daardoor wil de Heer tot ons spreken. En in het laatste vers van hoofdstuk 2, wat we de vorige keer behandeld hebben van Nehemia, is er de belijdenis van Nehemia: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. En ik denk niet dat dat activistisch bedoeld was. En dat moet voor ons ook niet zo zijn. Maar in liefde tot de Heer willen we toch ook graag meehelpen bouwen. En ben ik heel benieuwd wat we vanmiddag vanuit hoofdstuk 3 van Nehemia mogen horen. Als je daar zo ziet, al die namen van mensen die aan het bouwen waren. Ieder op zijn of haar plaats. Ik stel voor om eerst een paar liederen te zingen en als eerste nummer 5, Al de weg leidt mij mijn heiland. Volgende stel ik voor lied 342, Nooit kan het geloof te veel verwachten.
Tweede vers?
Alle drie versen hoor.
Yeah.
Verwachting van dat vaderland, dat mag ons doen zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Lied 373. Ook alle drie de versen. Ik hoop dat we allemaal ook biddend hier zijn om een woord van de Heer te mogen horen. Wat hij vanmiddag door middel van Dato wil spreken. Ik had begrepen dat er enkele nieuwe mensen zijn. Ik zit altijd een beetje te twijfelen of ik nieuwe gezichten zie of dat ik ze al vaker gezien heb. Maar de meesten heb ik al wel vaker gezien. Maar voor zover u voor de eerste keer bent en ik heb twee jongeren gezien. Nou, jullie wil ik speciaal welkom heten. Ik hoop dat jullie, en daarom zeg ik het ook een beetje, dan weet broeder Steenhuis dat hij hen misschien ook kan aanspreken. Of doe ik dat te moeilijk? Ik hoop dat jullie toch ook een klein beetje van mogen begrijpen. Ik vind het heel mooi dat jullie erbij zijn, en maar dat geldt voor ons allemaal. Zullen we samen om de zegen en leiding van de Heer vragen. Heren, zo geeft u het ons vanmiddag om hier weer bij elkaar te zijn. En dan denk ik er ook aan hoe wij vrede en vrijheid in dit land hebben om samen te komen, wetend dat er ook een heleboel christenen op deze wereld die mogelijkheid niet hebben, omdat er vervolging, lijden en verdrukking is. Heer, met deze broeders en zusters willen we ook verbonden zijn en ook hen aan u opdragen. We willen deze momenten zo bij u brengen, dat we door u gezegend worden. Misschien hebben we allerlei dingen meegebracht in ons hart en hoofd die ons kunnen afleiden. Maar wilt u het wegnemen, dat we alleen het woord horen, dat we alleen u, Heer Jezus, zullen mogen zien in alle heerlijkheid en schoonheid in wat u voor ons, voor mij wilde doen. Heer, wij bidden om uw zegen, leiding en sterkte voor Dato om het woord te spreken wat u in zijn hart legt, wat hij ook heeft mogen overdenken. Heer, wil hem sterken, ook lichamelijk, om zo uw boodschap te geven. Laat het alles tot uw eer mogen zijn. Amen.
Amen.
Nou, geef het woord aan broeder Steenhuis.
Ja, geef het. We willen graag Nehemia 3 een beetje lezen, niet alle teksten, maar toch wel de grote lijn. Nehemia hoofdstuk 3. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan tot aan de 100 toren, heiligden ze hem tot aan de Hananeeltoren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen en daarnaast bouwden Zakur, de zoon van Imri. De vispoort bouwden de nakomelingen van Senaa. Vers 6. De oude poort herstelden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesillam, de zoon van Besotja. Ze maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grindels. Daarnaast verrichtten de Gibeoniet Melatja en de Meronotiet Jadon herstelwerk met de mannen van Gibeon en van Mispa tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier. Vers 10. Daarnaast verrichtte Jedaja, de zoon van Harumaf, herstelwerk en dat tegenover zijn eigen huis. Vers 13. De dalpoort herstelde Hanun met de inwoners van Zanoa. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ze herstelden 1000 el van de muur tot aan de mestpoort. De mestpoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district Bet-Gerem. Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan en zijn grendels. De bronpoort herstelde Salem, de zoon van Kolhoze, hoofd van het district Mispa. Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Dan sla ik een stukje over. Alleen dat ene regeltje wilde ik wel graag lezen. Vers 21 aan het eind. Van de huisdeur van Eliasib tot aan het einde van het huis van Eliasib. Dus alleen maar dat stukje. Dan ga ik verder met vers 26. De tempeldienaren die op de Ofel woonden verrichten herstelwerk tot tegenover de waterpoort. Aan de oostkant en de hoog uitstekende toren. Vers 28. Vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk ieder tegenover zijn huis. Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaia, de zoon van Segaja, de bewaker van de oostpoort, herstelwerk. En daarachter herstelde Hanania, de zoon van Selemia, en Hanun, de zesde zoon van Zalaf, een tweede gedeelte. Daarachter verrichtte Mesullam, de zoon van Berechia, herstelwerk tegenover zijn kamer. Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars tegenover de poort van Mifkat. Dat is deze vertaling. Andere vertalingen hebben daar wachtpoort. Dat is eigenlijk de aflossing van de wacht. Mifkat. Tot het bovenvertrek van het hoekpunt. Tussen het bovenvertrek van het hoekpunt tot de schaapspoort verrichten de edelsmeden en de handelaars herstelwerk. Tot zover. Een hele rij namen. En altijd als namen in de Bijbel staan, laat het iets zien over de boekhouding van de Heere God zelf. Hij registreert het boek. Malachi schrijft over dat er een gedenkboek wordt geschreven voor zijn aangezicht. Alles is vastgelegd, geschreven. En dat heeft te maken met Gods boekhouding. En Gods boekhouding is heel interessant. Je zou er graag in willen kijken wat ze van jou hebben opgeschreven of wat ze van je vinden. We zitten hier al een beetje aandacht te trekken van wat vindt u eigenlijk van mij of zo, of van ons, of van onze club, van onze richting. Maar dat zal straks duidelijk worden. Maar hier vindt u een klein stukje van de boekhouding van de Heere. En dat is meer dan de moeite waard. 10 poorten worden hier genoemd. Ik kan ze wel nog een keer oplepelen, maar dat zal ik nog in de loop van de toespraak doen. En er zijn natuurlijk 12 poorten te vinden. 2 worden niet genoemd. Het nieuwe Jeruzalem dat van God door de hemel neerdaalt, zal 12 poorten kennen. En ook wachters aan de poorten. Een engel staat daar op wacht. En daar is geen dag, geen nacht meer. Daar is alles anders. Daar gaat het niet zozeer om de engel die dan sluitbalken en grendels hanteert. Zoals hier steeds. Steeds bij die poort sluitbalken en grendels. Zo van, er wordt op tijd een grendel verschoven. Er wordt op tijd een poort, een deur gesloten. En dan is het over. Dat blijkt ook uit dit boek Nehemia. We komen daar dat voordat het eigenlijk donker werd, nog voordat de schemering een beetje toesloeg, moest men al sluiten om geen enkele twijfel te laten bestaan. Dat nieuwe Jeruzalem, dat heeft geen dag en geen nacht. En dan is het niet zozeer een gesloten bolwerk, maar meer een apart gezet gezelschap waar je niet bij kunt komen, waar je niet echt jezelf toe kunt gaan rekenen, als je niet nu vandaag de Heer Jezus aanneemt als je heiland of als je verlosser. Want dat nieuwe Jeruzalem dat van God op de hemel neerdaalt, met die hoge muur en die poorten, die 12 poorten, dat is de bruid van het lam. Dat is duidelijk. Zal u tonen de bruid van het lam en dan wordt dat nieuwe Jeruzalem gezien. En bij de bruid van het lam horen alleen die geloven in de Heer Jezus en die hem hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, die hem hebben aangenomen, die hun hand gelegd hebben op dat geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis, die horen bij de bruid van het lam. Die krijgen nu, als ze dat doen, dat geloven nu doen, dat aannemen nu doen, de Heilige Geest, inwonend als onderpand van de toekomstige erfenis. En daarom zijn de gelovigen die hier zitten, ik veronderstel ver en ver uit de meeste van ons, en misschien allemaal, ik kan niet in je hart kijken, je moet het zelf durven zeggen. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn schuld, voor mijn zonden is gestorven. Ik geloof dat de Heer Jezus van God de Vader gezonden is. Ik geloof dat hij het werk volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. En als je dat gelooft, hoor je bij dat gezelschap. Het heeft even niet te maken met de kleur van dato of richting van kerk 12 of 13. Het heeft te maken met hem, met onze Heer Jezus. Leven uit God. Dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend. Er is ook een omschrijving voor in de toekomst van Jeruzalem. En dat vindt u in Zacharia, hoofdstuk 2. Zacharia hoofdstuk 2 hebben we wel eens een keer aan de orde gehad hier. Waar Jeruzalem zoveel volk zal bevatten, dat er zoveel mensen inwonen, dat het een niet ommuurde stad is. Dat die muren dus helemaal ontoereikend zijn, want dan zouden ze niet, dan zouden ze uit hun voegen barsten daar in Jeruzalem. Dus dat is een tijd van grote zegen, maar dat is de tijd van het duizendjarig vrederijk. Dat is de tijd dat de Satan gebonden is. Dat is de tijd dat er helemaal geen gevaar dreigt van die kant. Weer een andere beschrijving. Dus een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel met een hoge muur en weldpoorten. Een beschrijving van Jeruzalem zonder muur, open en toch hier op aarde een getuigenis voor de Here. En er is een omschrijving zoals we die nu voor ons hebben. En nu gaat het wel te degen om de vijand die actief is, waardoor er een muur gebouwd moet worden en waardoor er poorten zijn. Niet alleen poorten, dat is wel aardig, maar er moeten ook deuren en sluitbalken en grendels zijn. En die deuren moeten op tijd dicht, want anders zou het dan weer verkeerd gaan aflopen. Dus er zijn drie verschillende voorstellingen. We hebben nu deze. En dat is de tijd van Nehemia, van Ezra, terugkomend uit Babylonische ballingschapsperiode. Nebukadnezar had ze daar gebracht, de inwoners van Jeruzalem. De poorten waren met vuur verbrand. Jeruzalem was plat gegooid. En zij werden in de tijd van Daniel daarheen gebracht. Een soort voorgroep Daniel, Ezechiël een veel grotere groep en vluchtelingen die later nog daarheen zijn gekomen, ook in de tijd van Jeremia. U vindt het echt terug in de Bijbel. En 70 jaren zou die ballingschap duren en nu is het zover dat ze uit ballingschap terug mogen komen en weer mogen herbouwen en dat doen ze. Ezra, een parallel boek zou ik willen zeggen, Ezra is de herbouw van de tempel. En Nehemia is de herbouw van de stad. Dat is het verschil. Dus daar gaat het om de tempel bij Ezra. En hier gaat het om de stad. Een stad heeft altijd te maken met een stad die op een berg ligt. Zoals de Heer Jezus dat zegt. Getuigenis. De tempel heeft te maken met de dienst naar Yahweh, naar de Heere toe. Maar de stad heeft te maken met de uitstraling naar buiten. En die uitstraling naar buiten is misschien wel een van de grootste taken die de gemeente vandaag ook heeft. Ik zeg niet het grootste opdracht voor de gemeente is om God te prijzen, om Yahweh de lofoffers te brengen, om de Here groot te maken, om de Vader te aanbidden, want de Vader zoekt aanbidders, om lofzangen te zingen, om groot te maken hem die het werk volbracht heeft. Maar toch een getuigenis naar buiten. En als we nu naar Jeruzalem kijken, die in die tijd zijn herbouw kende, dan moet je dus denken aan een getuigenis hier op aarde. Opnieuw een lichtpunt. Dat is de insteek. En die muren lagen omver voor een deel, niet alles, er waren grote stukken overeind gebleven, maar de ingangen waren dus kapot gegooid. En die worden dus nu herbouwd door, ik weet niet wie allemaal, een hele rij mensen. En iemand zei ze pas al, we hebben niet gelezen dat wat metselaars waren of zo. Nee, dat komt er niet in voor. De een was dit en de ander had dit. En ze hebben soms voor hun eigen kamer iets gedaan, soms voor hun eigen huis iets gedaan, soms voor het paleis van de hoge priester iets gedaan. Of met een groep, met familieleden, van alles. Ze hebben op allerlei manieren gewerkt aan de herbouw van de muur en aan het weer in gebruik stellen van die poorten. En nu is het makkelijk om over de herbouw en over Jan en over Piet en over Klaas iets te zeggen, voor zover dat kan. Er zit best wat stof in. Dat heb ik ook wel gedaan in het verleden. Maar ik wou vanmiddag graag met jullie een wat andere route kiezen. Ik hoop dat je daar je hart voor wilt openen en dat de Heilige Geest iets in je hart en in je leven wil plaatsen van deze herbouw. Jeruzalem. Yireh Shalom. Voorzien in vrede. Dat is eigenlijk de naam, de betekenis van de stad. En in die stad was ooit de tempel van Salomo verrezen. En in die stad wordt ook de tempel van Ezechiël gebouwd. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet ook nog komen. Maar in die tijd mochten ze toch de herbouw van de tempel ook hervatten. Dat wordt wel eens de tempel van Herodes genoemd, omdat hij, Herodes, aan hun bouwwerk op een bepaald moment zijn steun heeft verleend. Toen waren inmiddels de Romeinen daar de baas geworden. En Herodes heeft behoorlijke fondsen gegeven, geld gegeven, om die tempel weer glans te geven, om daar weer iets moois van te maken. Daarom die term de tempel van Herodes. Maar dat is de tempel die er was in de dagen van de Heer Jezus. Dit is 445 jaar ongeveer voor Christus. Kunnen we echt uit de Bijbel opmakend zeggen. En nu gaat het gebeuren. Nehemia was uit Babel vertrokken met de bedoeling om te zien hoe hoog de nood was en hoe ver de puinhopen waren en wat er nog over was. En hij had een verlangen om iets te doen. Nu probeert u het dus. Wat zou vandaag het getuigenis van God zijn? U hoeft niet verder zoeken, want u en ik, wij die niet de Heer Jezus kennen, daar ga ik even van uit, hè. We kennen de Heer Jezus. We hebben geloofd in het volbrachte werk van Hem. De Heilige Geest is in ons gaan wonen nadat we gingen geloven. En de Heilige Geest heeft ons aaneengevoegd door de Geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12:13. Door de Geest aaneengevoegd. Hij het hoofd, wij de leden. Lichaam van Christus. Gemeente. Dat is vandaag het getuigenis van God op aarde. Waarom zou de duivel zoveel belang stellen in het ruïneren van de gemeente? Nou, omdat het getuigenis van de Heer Jezus in een discrediet komt, of in discrediet komt, of besproken wordt in negatieve zin. U en ik vormen samen dat getuigenis van God op aarde. En het merkwaardige is dat u en ik vergeleken worden met Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. U bent genaderd tot de berg Sion, tot het hemelse Jeruzalem. Want het hemelse Jeruzalem in Hebreeën 12 wordt op dit moment hier op aarde gezien. Dus de naam Jeruzalem is zowel met het volk Israël verbonden van toen, terugkomend uit Babel, overigens alleen maar 2 stammen, niet de 10 stammen, die zijn nog niet terug, toen ook niet teruggekomen. Dus alleen maar Juda en Benjamin, die 2 stammen, die worden toch bij elkaar gezien als het gezelschap waarbinnen de Heere woonde en de stad van de grote koning was daar. Dat is Jeruzalem. Psalm 48 bijvoorbeeld, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Waar woont de Heer Jezus nu? In Jeruzalem? Nee, daar is geen tempel meer nu. En op de plek van de tempel staat een islamitisch heiligdom. Ik laat het nu maar verder even voor wat het is. Maar u en ik vormen vandaag het getuigenis van God op aarde. En we zouden een stad op een berg gelegen moeten zijn. Met uitstraling naar alle kanten. Met bijzondere lichtstralen naar mensen om ons heen. Maar stel u eens voor dat u dan vandaag gaat zeggen, en wat zouden wij dan moeten doen met dat Jeruzalem? Is dat Jeruzalem wat u nu bedoelt, het getuigenis van God op aarde, is dat nog helemaal intact? Is dat compleet? Is het schitterend? Is het een uitstraling? Is het een getuigenis? Of moet u zeggen, nou, ze gaan rollenbollend over de straat. En ze hebben ruzie over de kleinste onderdelen van de leer. Weet je wel, A en B en C. Of ze hebben een heel verschillend idee over hoe het moet. Nou, het laatste is het geval. En als je vandaag naar de gemeente, naar die kerk zoekt, dan zeggen we al een beetje moeilijk. Als je dan de volmaakte kerk gevonden hebt, ga er dan maar niet heen. Maar als jij er komt, is het weer mis daar. Dus, nee, maar dat is niet een van mij. Die heb ik al gehoord toen ik klein was nog. Ik wil alleen maar zeggen, er is zoveel mis en zoveel verstoord en kapot gemaakt, dat we nauwelijks kunnen praten. Ja, maar wat is dan het getuigenis? Wat is dan die ware kerk? Ik weet wel dat de groepen zijn, dus wij zijn de ware kerk. Nou ja, laat maar. Maar dat is ook scheiding. En daar zijn ook alweer splitsingen in. En welk deeltje van de waarheid is dan links en welk deeltje van de waarheid is dan rechts gebleven? Ga maar door. Het getuigenis van God ligt, mag ik het voorzichtig zeggen, in puin. En wat gaat u dan doen? Gaat u dan zitten in Babel en treuren en gaat u dan de klaagliederen van Jeremia zingen? Och, 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 wat was het vroeger mooi en wat is het nu een zooi? Ik bedenk de plekken, de rijm, maar goed, toevallig, ik heb niet eens bedacht. Ik flap er zo uit. Maar dit zou kunnen. Maar is dat dan u en mijn opdracht, zo daar te kijken en zo daar te staan? Of zouden wij ook vandaag de les van Nehemia 3 mogen leren? Ik denk het laatste. En ik ga met u die 10 poorten belangs. En die 10 poorten, die zeggen u iets over vandaag. Dat dat toen zo lag, dat snapt u. Dat is heel duidelijk. En dat toen tot een stad moest komen waarin de Heere weer een woning kreeg, is ook duidelijk. En dat er toen zorg was voor wat er van buiten naar binnen kon komen, die sluitbalken, dat is ook duidelijk. Want het was net helemaal verstrooid en kapot gemaakt geweest. Eliasib de hoge priester en zijn broeders de priesters herbouwden de schaapspoort. Dat waren priesters die dat deden. Dus de eerste is al, hoe lang heeft God het moeten doen zonder een offerhanden? Moeten we nu vandaag weer offers brengen? Moeten we weer schapen laten aanrukken? Moeten we weer een schaapspoort hebben in de zin van, daar kunnen de schapen naar binnen. Weet u, in Israël was geen weidegrond. Sorry, in Jeruzalem was geen weidegrond. Dat bestond helemaal niet. Als je daar ooit geweest bent, dan weet je dat het helemaal niet kon. Stel je voor dat je daar een kudde met schapen binnenbracht. Je zou niet weten waar je ze moet laten. Die schaapspoort werd schaapspoort genoemd omdat de offerdieren daar naar binnen gingen. Niet naar buiten, naar binnen. Dat was de route. De schaapspoort is er ook nog in de dagen van de Heer Jezus. Als er een man 38 jaar lang ziek is en ligt daar in Bethesda, of weet je wat zo wordt het dan genoemd daar. Sommigen betwijfelen dat weer of dat wel de juiste vertaling is. Maar dat gaat altijd door. Iedereen wil discussiëren over vierkante meters of over klemtonen. Maar toen was er een meneer die 38 jaar lang daar al lag. En iedere keer was er toch nog een sprankeltje genade in een soort badwater. En als er een engel kwam om dat water in bewoording te doen, en wie dan het eerst binnenkwam, die was dan genezen van welke kwaal hij ook, met welke kwaal hij ook zat. De Jezus ging toen daarin. En als de Heer Jezus die man dan genezen heeft, dan krijg je weer gedoe. Dit was op Sabbat en dat had helemaal niet gemogen. Weer de discussie. Dit mag niet. dit kan niet. Dat klopt niet met onze waarnemingen. Dit klopt niet met onze overtuigingen. Zal ik het anders zeggen? Ook toen lag de schaapspoort weer in puin. En nu dan, bij jou. Ik heb ooit van een Palestijnse gids gehoord dat alle offerdieren uit Bethlehem kwamen. Dat heeft me geraakt. En die heeft toen gezegd, ik zei dat vanmorgen ook in een dienst, dat om die reden de mooiste boodschap aller tijden gebracht is aan herders. Waarom? Omdat ze altijd zorg gedragen hadden voor het offer. Die mensen. Door de schaapspoort werden die offers binnengebracht. Per Pesachfeest 100.000 lammeren, zegt een Joodse geschiedschrijver, Josephus Flavius. 100.000 per jaar. Komen allemaal uit Bethlehem. Vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem komt? Natuurlijk is dat niet vreemd. Het is 100% helder. Dat kan haast niet anders. Schaapspoort herstellen betekent, en het zijn de priesters die dat hier doen, dat de offers weer in ere hersteld worden. Dat dat weer kan. En hoe gaat het vandaag? Is dat de collecte voor het Rode Kruis? Of is dat de collecte voor vluchtelingen? Of voor de vulkaanuitbarstingen in Indonesië in de buurt? Sulawesi. Waar hebben we het over? Ik wil het graag anders zeggen. Wat is er nog terug te vinden in de gemeente van offers aan de Heer? Ik heb het niet over financiële offers voor het orgel of voor de verbouwing van uw kerkgebouw. Amen. Maar daar gaat het niet. Maar wat heb u aan de Heer gebracht? Ja, dat geld geef ik ook aan de Heer. Ik weet het wel. Maar wat bedoelt de Heer dan? Wat zegt de Heer? De Heer Jezus zegt het zo bij die Samaritaanse vrouw. De Vader zoekt aanbidders. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat moet lofprijzing, dat moet aanbidding, dat moet uiting van lof en dank zijn uit ons hart voor de Heer Jezus zelf en voor de Vader. En dat de Vader geprezen wordt voor het geweldige werk van de Heer Jezus. En dat u hem als het ware toezingt: Heer, u bent geweldig en we willen graag de Heer Jezus alle eer geven. In de hele wereld wordt de naam van de Heer Jezus onderdrukt. Je mag wel over God praten, maar niet over hem, de Heer Jezus, praten. Op het heiligste punt van Jeruzalem, Tempelberg, ik heb het ook vanmorgen gezegd in die dienst, staat nu een heiligdom van de islamieten. En op dat heiligdom staat aan de buitenkant, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Daar waar Abraham zijn zoon op het altaar legde, precies daar op die locatie, staat nu het heiligdom, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat is onze wereld, dat is de tijd waarin wij leven. Daar kun je er niet omheen, dat de duivel continu bezig is om te verschuiven, om het accent volledig bij de Heer Jezus weg te halen. En nu wordt u uitgenodigd om de schaapspoort te herstellen. Aha. Nu ben ik precies wat ik graag zou willen zijn. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om hem binnen te brengen. Het gaat om hem te zien daar aan het kruis. Want daar is het gebeurd. Het heil is uit de Joden. Daar is het gebeurd. Uit de Joden is wat het vlees betreft de Christus. Dat is de schaapspoort herbouwen. Oh ja, en dat zijn de priesters die normaliter de dienst daar in de tempel verrichten, die daar de offers brachten. Dat zijn de priesters die hier dat herstelwerk deden. Maar u bent een priester, broeder en zuster. U bent een koninklijk priesterlijk gezelschap, een koninkrijk van priesters. U bent niet alleen de eters of de profiteurs of de mensen die wel af zullen wachten wat er gaat gebeuren en of de dominee het goed doet of niet goed doet. U bent een priester. En als priester, zuster en broeder, als priester dient u de Heere te prijzen, dient u een offerande van lof te brengen. Offerande van lof. De Vader zoekt het. De Vader zoekt het en de Heer Jezus nodigt uit. Dat noem ik de schaapspoort herstellen. En dat is een heel ander verhaal. Dat heeft ook niet alleen met toen te maken. Natuurlijk, daar ontleed ik het aan, maar dat heeft ook met vandaag, met nu te maken. De tweede poort is de vispoort. Toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenging, met zijn discipelen, lees maar Johannes 12 bijvoorbeeld, komt hij uit Betanië en er is het is Palmzondag, er is van alles gebeurd. En u denkt aan broodhaan, ik weet het wel. U denkt aan weet ik veel wat voor toeters en bellen. Nou, u doet maar, het is goed. Ik heb er ook geen moeite mee als u daaraan denkt. Er is ook van alles gebeurd op die Palmzondag. Maar op datzelfde moment is die Heer Jezus daar binnen gegaan. Gerijdend op het veulen van een ezelin. Hij is de stad ingegaan. En er waren er eens mensen uit, zal ik zeggen, uit Kodrekkenbroek, laat ik ze zo maar noemen. Grieken. Zo worden ze genoemd in de Bijbel. En die zeiden, Heer, wij willen Jezus wel zien. En die vraag wordt gesteld aan Filippus en nog iemand, en Nathanael, of Andreas en Filippus. En die gaan het uiteindelijk toch aan de Heer Jezus zeggen. Johannes 12, vindt u dit? En dan zegt hij, Jezus niet, dit kan wel, of dit kan nog niet, of het kan morgen wel. Dat zegt hij niet. Wat zegt hij wel? Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. De Heer Jezus zegt, er moet echt iets gebeuren, waardoor veel vrucht, waardoor de Grieken de Heer Jezus zouden kunnen zien. Ziet u ze? Dat is de vispoort. Ze waren vissers van mensen geworden, Petrus en zo, doorkneed in het vissen van visjes. Maar dit was een heel ander verhaal. Mensen binnenbrengen, mensen bij de Heer Jezus brengen. En die grote schare die niemand tellen kan, die komt nog een keer. Daar gaat het even niet om, dat is de grote verdrukking tijd. Maar hier gaat het al om dat er mensen zouden komen. Het eerste wat Petrus dan mag doen op de Pinksterdag is al die mensen uitnodigen om te komen. Nou, 3000 kwamen, dat was gelijk een beste oogst. Dat was een flinke, meer dan 153 vissen hoor. Dit is een heel ander verhaal. 3000 werden op die dag toegevoegd. Maar ook die Grieken die het verlangen hadden, dus de heidenen die toen het verlangen hadden om de Heer Jezus te zien, die hebben hem gezien. En de Heer Jezus zegt, als ik sterf, dan is er veel zaad, dan is er veel, veel mogelijk, dan is alles mogelijk. De vispoort, je ziet het, dat is de plek waardoor heidenen, maar ook niet-heidenen, dus ook Joden, naar binnen mogen gaan. Vis werd niet geëxporteerd in Jeruzalem. In Jeruzalem zijn een paar vijvertjes, maar dat stelt niks voor, daar zat helemaal niks in. Helemaal geen kweekvijvers van vis of zo. Die kwamen van buiten naar binnen. Die werden binnengedragen. En jij en ik mogen misschien iemand meenemen. Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Ik wil niet dat lied herhalen en moet ik gaan met lege handen, zo mijn heil, staat in Johannes de Heer, zo mijn heil tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus. Dan zeg je, oh, dat heb ik nooit gedaan, dus ik zak er als een baksteen, dat is mijn examen straks, en ik heb niemand meegenomen, ik heb niemand bij de Heer gebracht, dus ik kom nooit in de hemel. Staat er niet, is ook niet zo. Maar misschien heb je wel een lied gezongen voor uw buurvrouw. Of misschien heb je een boekje gegeven aan de buurman toen hij zo ziek was. Misschien heb je hem opgezocht in een revalidatiecentrum. Ik was gistermiddag in een revalidatiecentrum ergens in ons land. En daar schrik je. Je kon wel janken. Zoveel wrak, als ik dat zo zeg mag. Enfin, u bent er zelf ook wel eens geweest. U ziet het wel. En dan, en al die mensen dan, die niet meer aanspreekbaar zijn. Twee zusters uit Zwolle van onze gemeente toen bezochten een man die ongelovig en vijandig was. Zijn vrouw was gelovig, maar hij verscheurde haar Bijbel en gooide haar Bijbel in de kachel of in de houtkachel. Nooit. Die mevrouw, haar man, is in het verpleeghuis terechtgekomen, dement, volstrekt dement. En we hebben toen tegen elkaar gezegd als broeders en zusters, niet meer bereikbaar. Die zusters zijn toch gegaan in het verpleeghuis. Hebben geprobeerd om hem te pakken, te krijgen. We bellen op, nu moet je komen. Hij is helder. Nou, ik denk een half uur later, drie kwartier. Ik heb hem gevraagd, na al wat van alles, bid je wel? Ja, ja. Ik zeg, wat bid je dan? O God, wees mij zondag genadig. Tranen over zijn wangen. En hij raakte in coma, is niks meer gezegd. Alleen dit. Heb ik die vis binnengebracht? Nee, die zusters. Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet het werk van het laatste duwtje. Het is onzin dat degene die dan bidt met zo iemand, dat degene is die iemand bij de Heer gebracht zou hebben. Daar zijn oma's en opa's en boekjes en preken en getuigenissen aan vooraf gegaan. Er is zoveel gebeurd. Maar Vispoort. En dat is zo prachtig om te zeggen dat de Vispoort weer hersteld moet worden. We moeten mensen bij de Heer Jezus brengen. Ja, mijn preek viel op de grond. En Jan die raapt het op. Dan lees het maar voor je aan. Dank je. Maar die vispoort moet weer hersteld worden. We moeten mensen bij de Heer Jezus brengen. We moeten niet zeggen, nou ja, we geloven wel wat. We moeten concreet zijn. We moeten ze binnenbrengen. Ik ken een broeder evangelist die het altijd had over, ik heb een grote vis gevangen. Maar hij bedoelde iemand echt bij de Heer gebracht. Dat bedoelde hij echt, zo zei hij het. Altijd had hij het over een grote vis. Bestaan er ook kleine visjes al? Nee, die bestaan dus niet. Het is altijd de moeite waard. Maar een vispoort moet hersteld worden. Voor wie? Voor hem. De derde poort die genoemd wordt is de oude poort. Dat is vers 6 inmiddels. En de oude poort moet hersteld. Zodra je dit principe ziet, dat het om de Heer Jezus gaat, dat hij weer eer moet krijgen, dat God geprezen moet worden, en dat we mensen daarbij willen voegen, dat we ze als het ware toe willen voegen aan dit gezelschap, het gezelschap van de aanbidders, het gezelschap van de Godprijzers, van de Godlovers, van Juda mensen, want Juda is eigenlijk Godloven. We willen ze daar brengen. Daar willen ze bij horen. Die mensen die vragen naar de oude paden. Nou, de oude paden is niet per saldo een zwarte hoed of een zwarte jurk. Daar heb ik vaak van gedacht. Of het eten niet met dit. Of we zien in Nederland onmiddellijk kans om een hele rij geboden en verboden aan te hangen. En het wordt zo zwaar dat niemand meer iets kan tillen. We weten niet meer of we linksom moeten of rechtsom moeten. Of je nou wel naar de televisie mag kijken of niet. Of je wel een radio of je, nou ja, van alles. We mochten dus geen televisie hebben, maar ja, een computer mocht dus wel. En, maar ja, daar zat ook een NOS-programma op. Als je een beetje goochel was, dan kon je het op de televisie. Nou, vul nu maar in al die toestanden, al die toeters en bellen. Vergeet het nu eens. Wat zei de Heer Jezus toen hij op het allerlaatste bij de discipelen was? Vlak voor zijn heen gaan. Weet je wat je moet doen? Je moet het brood breken en de wijn drinken. Ik ga even terug. In het boek Genesis vindt u de eerste keer een priester. Dat is die bijzondere man Melchizedek. En wat had hij voor Abraham? Abraham had de koningen verslaan, had zijn neef Lot weer bevrijd. En wat kreeg hij van die priester? Brood en wijn. Nou, heel voorzichtig, daar hebben ze het avondmaal gevierd. Daar ergens. In de Rimbo. En er is ook een collecte gehouden, want Abraham had voor die man 10% van alles wat hij had. Nou, dat was het beste collecte. Maar Abraham was zeer, zeer rijk. Kent u dat? Jozef in de gevangenis. Ik heb me daar vroeger zo vaak om gevraagd, waarom moest dat dan? Waarom moest die vent die alles goed deed, alleen maar die droom vertelde van schoven die voor zijn schoof zouden buigen of sterren die voor zijn ster zouden buigen. Zit hij in de gevangenis, krijgt hij een bezoek van de schenker en de bakker. Heb je het ooit gehoord dat het een bakker was? En dat in de omschrijving daar een man was op zijn hoofd met brood. En heb je ooit de omschrijving gelezen van de schenker die de beker weer zou mogen? Oh ja. In de gevangenis notabene. Brood en beker. En de Heer Jezus zegt, dat brood dat gaat over. Want dat houdt verband met benijden. Daarom is die bakker daar van het toneel verdwenen. Eerst niet hoor, eerst geëerd. Eerst echt geëerd. En daarna kennelijk niet meer. Maar die schenker die blijft. Want dit ga ik met jullie nieuw drinken in het koninkrijk. Niet nieuw eten, nieuw broodje eten, maar wel die nieuwe beker drinken. Het is heel eenvoudig. Waarom kan in het huis van de wijsheid, Spreuken 9, ineens staan dat het huis klaar is en dat de tafel klaar is en dat brood en wijn daar staat? Hoe kan dat dan? Het is duidelijk dat het de oude paden zijn. En wat bedoelt de Bijbel dan? Te zeggen, nou denk aan hem. Jozef zegt tegen zijn broers, denk aan mij. En maak geen ruzie onderweg. Nou, dat laatste is ook belangrijk. Maar denk aan mij. En als de Heer Jezus zegt, doe dit om aan mij te denken. Doe dit tot mijn gedachten is. Ja, dan zeggen wij, ja, maar ja, bij ons is het maar één keer in het kwartaal. Nou ook. Wat let u om het thuis te doen? Waarom doet u het dan niet? Ik wil niet katterig doen en ook niet een soort nieuwe orde aanreiken bij een wurgcontract. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dat de oude paarden zijn. De Heer Jezus op het allerlaatste moment. En wat zegt het Nieuwe Testament in het begin van Handelingen 2, in het begin van Handelingen, hoofdstuk 2, 42. Ze waren volharder in de breking van het brood en in de gebeden en in het woord van de apostelen. En in de gemeenschap. Waarom kwam de gemeente samen om brood te breken? Ja, het was toevallig eens in het kwartaal. Het kwam toevallig zo uit. Nou, elke dag was dat broodbreking. De Rooms-Katholieke traditie was vroeger de dagelijkse mis. Dat was het toch? Daar haalden ze dat vandaan. En we kunnen dat wel de nek omdraaien. Zeg, nou, die hele zaak gaan we met een grote schoonmaak eruit gooien. Weet je, met de beeldenstorm. Dat zijn we dan ook kwijt. Nou, die zijn inderdaad bijna alles kwijt. En we zitten nu in de situatie. Ja, dat waren die oude paarden. Ja, wat zijn die oude paarden? Dan hebben wij het over vorm en over kleding en over huisraad. En misschien wel over eten met gewassen of ongewassen handen. Vergeet het maar. Het gaat om hem. Het gaat om hem. Het gaat alleen maar om hem. Dat is de oude poort herstellen. Dat betekent dat we niet iets nieuws bedenken. Dit was al zo. Dat was in Genesis. Dat was in Exodus. Dat is in Spreuken. Dat is in het Nieuwe Testament, dat is continu terug te vinden. Continu. Bij elk offer was een meelbloem, was spijsoffer en was ook een plingoffer van wijn. Bij elk offer, elke dag. Alle offers. En wij zeggen ja, nou ja. Nee, we moeten een goede preek horen. En het moet ook een beetje aangenaam zijn voor de buurman. En het moet aangepast zijn aan onze jeugd. Ik weet het wel. We moeten ook niet onzin uitkramen en allerlei dingen zeggen die misschien niet te behappen zijn. Maar als u een dienst wilt hebben van de gemeente die voor de buurman geschikt is, dan moet u zeggen, nou, dan moeten we evangelisatiediensten bedenken. Of we moeten een, weet ik veel, festival organiseren waar de buurman welkom is. Maar u moet zelf voor de Heer Jezus die oude paad, die oude poort herstellen. En de volgende, dus na dat wordt een hele lange preek, dat begrijp u. Is de vierde poort is de dalpoort. Ik wil proberen om me toch te beperken hoor. Dus ik wil niet al te uitvoerig zijn. Maar de dalpoort betekent, uiteraard is dat onderin, dat is het laagste punt. Ik heb vroeger geleerd. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Het merkwaardige was dat er een refrein op volgt. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet in elk aan mij. Nou, schaam je me kapot. Als iedereen ziet dat jij niet zo bent, zo nederig. Maar wie was dan nederig? Leert van mij dat ik nederig ben. Wie heeft de grootste heerlijkheid verlaten? Wie is tot het diepste weggezapt. Dat is de Heer Jezus. De mensen gelijk geworden. Een slaaf, een dienaar. Dalpoort. Waar leer je dat? Herstellen. Je voelt dat daar ongelooflijk veel puin ligt bij de dal. Maar we willen het niet. We zijn zo ongelooflijk hoogmoedig en arrogant. We zijn zo op onszelf gericht dat we zelf wel de beste plek willen. Wie wil nog de onderste weg, de laatste plaats innemen? We gaan gelijk vooraan staan, onze vooraanzittingen beminnen. Nee, jullie doen het niet. Tweede rij. Nee, ik wist toch graag. Ja, we hadden daar een gesprekje over voordat het begon. Maar ik wist toch graag zeggen. De enige die de dalpoort herstelde, dat was hij. En de mestpoort, ja, natuurlijk ging daar alle vuilnis uit. Maar ziet u hem gaan? Gewikkeld in linnen. Van het kruis gehaald en in een graf gelegd buiten de legerplaats. Daar ziet u, dat is er van overgebleven. Dat is een. Heer Jezus, Het ging om u bij de schaapspoort, het ging om u bij de vispoort, dat veel mensen zouden komen om u te prijzen. Het ging om u, als we het hebben over de oude poort, over wat u ooit gezegd hebt, wat ooit gezegd werd in de Bijbel, nog voor hij hier waarlijk was. En we zien u in de dalpoort, we zien u als het om de mespoort gaat. En we zien ten zesde ook u als het om de bronpoort gaat. Want de Heer Jezus is opgestaan, hij leeft, hij is naar de hemel gegaan, heeft gezegd, en blijf in de stad totdat die bronpoort aanbreekt, de uitstorting van de Heilige Geest, tot en met, totdat die kracht van boven ineens kwam, toen die geweldige zegen van God uit de hemel viel, en ze ineens enthousiast werden, en anderen ook zagen dat ze enthousiast waren, en dit ook hoorden, en daar ook op reageerden, de bronpoort. Dat zijn zes poorten die te maken hebben met wat direct met Yahweh, met onze Heer Jezus, met God de Vader, of met God de Geest te maken heeft. Dan komen er nog vier. Dat heeft meer te maken met uw en mijn praktijk. Namelijk waterpoort. Vanaf het moment dat we volgegoten zijn met de bron, vanuit de bron opereren, gaan we ook zelf de wateren des levens, die waterstromen, het levende water, de wassing des waters door het woord. Ik probeer het vanmiddag een klein beetje waterpoort te zijn. Doorgeven wat de Heer Jezus in je heeft gewerkt. Dat is herstel van de waterpoort. Dan niet meer zeggen, nou dat is voor de theologie, dat is voor de preekstoel, of dat is voor een bepaalde club. Nee, voor jou en voor mij. Voor ons is het bedoeld. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Stromen van levend water. Dat is wat God door zijn geest in jou en via jou wil laten stromen. En wat betekent dat? Dat je een preek moet houden bij de buurman? Nee, doe dat maar niet. Vertel hem maar iets over de Heer Jezus en help hem bij het snoeien van zijn heg. Sorry hoor, valt me zo binnen, maar doe iets. En ga niet mekkeren over die parkeerplaats waar als een auto aan het verkeer staat. Sorry. Dat zijn pastorale dingen die we meegemaakt hebben. Maar laat die waterstroom, dat die waterpoort weer hersteld worden. Je begrijpt het wel, als Jeruzalem geen water kreeg, ja, dan waren ze ten dode opgeschreven. Er waren dus bronnen buiten de stad, die werden dus langs de ingewikkelde vijvers, onder andere een Siloam en zo, binnengebracht. Maar jij en ik hebben die bron. Want de Heer Jezus is de bron van leven, die in het heiligdom ontspringt, zegt een heel mooi lied. Hij is die bron, die in je is. En daar komen levende wateren uit. Stromen van levend water. Die komen uit je binnenste. Waar het hart vol van is, daar loopt je mond van over. Als de bruid in het hooglied de vraag krijgt, wie is uw geliefde dan? Wat heeft hij voor boven een ander? Zeggen ze, nou, ze is niet meer te stuiten. Ze brrrt, er komt een soort waterstroom, een waterval. Dat kennen we ook, hè? Waterval, woorden, woordenstroom. Dat komt eruit. En het is een geweldige zegen. De achtste poort is de paardenpoort. De paarden in de Bijbel staan continu in verbinding met strijd. Altijd. Salomo kreeg al te horen dat hij niet te veel paarden mocht nemen uit Egypte. Want hij moest de vrede koning zijn. De shalom. Zijn naam betekent dat ook. Hè? Vrede. Shalom. Salomo. Maar niet te veel paarden uit Egypte. Werd geleerd. Maar van het moment dat de paarden kwamen, ook bij Salomo, ging het mis. Werd de strijd ook hevig. Moest hij ineens gaan vechten. Maar die paarden moet je gebruiken, vindt men dan. Nee, maar jij en ik. We zijn hier niet om te twisten. We zijn hier niet om te strijden. We zijn hier om te getuigen. We hoeven niet de overwinning te halen. Dat heeft hij gedaan. En u redt het toch niet om de duivel te overwinnen. Dat kan één, slechts één doen. En dat is de Heer Jezus zelf. Dat kan ik niet. En jij kunt het ook niet. Maar we kunnen wel hem de strijd laten strijden. Hem voorop laten gaan. De paardenpoort betekent dat we strijd te verduren krijgen. En dat is zo. Ik werd gedoopt en iemand zei, welkom in de strijd, broeder. Nou, ik had wat anders verwacht. Een aai over uw bol of zo. Een beetje bemoediging. Ik had net ruzie met mijn vader en moeder gehad, omdat ik me wilde laten dopen. Dat mocht helemaal niet. Nou ja, laat me los. Persoonlijk. Maar welkom in de strijd. Want het is natuurlijk wel waar. Als je kiest voor de Heer Jezus, als je morgen vroeg op de werkplank kiest voor de Heer Jezus, nou, dan kun je de klok erbij zetten. Dat je gedoe krijgt bij de koffie of bij het broodje. Sorry hoor, misschien is het bij u net allemaal beter. Maar in het grote geheel is dit zo ongeveer zo. De paardenpoort is zo. Er is nog een negende poort, dat is de Oostpoort. Dat is beter, hè? De wachter van de Oostpoort. Ja, die was er nog. Nou, ik kijk uit naar de Heer Jezus. Het licht komt uit die kant. Het heil voor Jeruzalem komt uit de oostkant. Vanaf die bijzondere plek. Gethsemane, Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Daar komt het vandaan. De Oostpoort. Hij komt. Hij komt. De gemeente van onze Heer Jezus. Het Jeruzalem dat boven is. Het Jeruzalem dat wij samen vormen. Kijkt uit naar hem. Er komt een dag dat hij terugkomt. Hij komt terug. We blijven niet in die prut zitten. Wel of niet met een bepaalde regering. We gaan hem verwachten. We wachten hem. Een gemeente. Zoals God het bedoelt is een gemeente die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Maranatha. Heer Jezus komt. De geest en de bruid zeggen kom. De geest, de Heilige Geest en u en ik zeggen kom. Kom Heer Jezus. Uitzien naar hem. En dan die laatste, dat is de Mifkat. Dat is een moeilijk woord, dat is een aflossingswoord. Er komt een moment dat er een aflossing van de wacht plaatsvindt. Dan gaat u naar de hemel. En dan komt Israël daarvoor weer in de plek. Aflossing van de wacht. Ik vond het mooi dat ik een keer niet meer op wacht hoef te staan. Ik heb dat gehad in militaire dienst, velen van ons misschien ook. Niet leuk. Maar er komt een moment dat de aflossing van de wacht er is. Dat wordt soms met ceremonieel gedoe getoond. In Praag bijvoorbeeld heb ik daar één keer gezien. En op andere plekken ook. Heel spectaculair soms. Maar jij en ik, we gaan hier vandaan. We worden hier weggehaald. Dan is niet alleen de Oostpoort een soort belijdenis van hij komt hoor, hij komt spoedig. Maar het wordt ook een werkelijkheid als we van hier gaan en naar hem gaan en bij hem zullen zijn. En dan Israël weer in deze plek komt. Dus dat is de aflossing van de wacht. Er komt een andere categorie hier op aarde in de plaats van wat nu de gemeente is. Als getuigenis van God op aarde stopt het als de Heer Jezus ons haalt en ons brengt daar waar hij zelf is. Ik heb nu 10 poorten gehad. Ik heb het niet over Jan en Piet en Klaas gehad. Ik heb het ook niet over huizen gehad. Ik heb alleen over herstelwerk gesproken. Zou u eens willen overwegen om die 10 poorten op deze wijze in uw hart te leggen en dan de vraag te stellen, wat kan ik doen, Heer Jezus? Nou, het eerste wat de Heilige Geest u te bidden brengt is, ga hem maar prijzen. Breng maar een offer. Naar de plek waar de Heer te prijzen is. Vissers brengen. Gaan we terug naar die oude gedachten. Niet ouderwets onzin. Maar altijd bestaande gedachten van God. Ga terug naar de bronpoort. Van waaruit je putten kunt. Dan kom je vanzelf bij de waterpoort. Als je die bronpoort overslaat. Is er ook geen water. Ga naar de paardenpoort en zeg, ja Heer, dat kost strijd, dat kost moeite, dat zou best eens moeilijk kunnen zijn. Ga naar de oostpoort. Ga naar de wachtpoort. Aflossing van de wacht. Ga, en als je terug bent, dan zit je weer bij de schaapspoort. Het is een cirkel rondom Jeruzalem. Helemaal rondgetrokken. De Heere zegene u met Nehemia 3. Het is een heel mooi hoofdstuk. Om te mediteren, om voor jezelf te kijken van, wat zouden dan die poorten voor mij vandaag betekenen? En doe ik daar wat mee? Of is het alleen maar, nou ja, toen en toen, ja het al erbij, hoe gebeurde dit en die deed dat en zo is het gegaan. Materiaal wel of niet aanwezig. Allemaal technisch, dat is aardig. Maar daar kom je niet verder mee, met je hart. Hiermee kom je verder, kom je dichter bij de Heer Jezus. Kom je dichter bij het hart van Yahweh. Die graag wil dat je hem prijst, dat je hem bedankt, dat je hem eert, dat je hem groot maakt. En dat wil ik bidden met je. Vader, dank u wel dat we zo dit hoofdstuk eigenlijk aan u terug mogen geven. U hebt het ooit laten opschrijven in de Bijbel. En we danken u dat we dit in onze Bijbel hebben. Dat we zoiets hebben en dat we een soort almanak, misschien is dat geen goed woord. En gewoon een overzicht hebben van wat er toen is gebeurd, maar wat een bedoeling heeft voor nu. Want al wat tevoren geschreven is tot onze lering geschreven. ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We zijn bijna aan het eind. We willen u danken, onze God, onze Vader, voor de Heer Jezus. Hij is het offer. Hij is het echt. En hij wil dat er vissen gevangen worden voor hem. Hij wil een rijke oogst hebben. Hij wil ons brengen bij die oude, oude bedoelingen van u zelf, Vader. Van wat u altijd bedoeld hebt met uw getuigenis op aarde. Uw representanten op aarde. We willen u danken voor de bronpoort, voor de waterpoort. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus zelf, die de nederigste was, een dalpoort, die zich zo liet behandelen dat hij als een lijk, als het ware, uit Jeruzalem gedragen werd en in een graf gelegd werd, mestpoort. We danken u voor de oostpoort, we danken u voor de aflossing van de wacht. We prijzen u en leggen dit hele stuk terug in uw hand. En we danken u voor elkaar, voordat we hier mochten zijn en dat we onder uw zegen mochten zijn. En u wilt ook met uw zegen bij ons zijn en bij ons blijven. U wilt ook het voedsel zegenen wat we straks nog gaan gebruiken. Dat is brood en soep. We hadden bijna een woordspeling gemaakt. We kunnen u zo bidden dat we dit als een zegen van u ervaren. En ook elkaar mogen ontmoeten, met elkaar mogen spreken. Ook dat is een zegen. We danken u en prijzen de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel, broeder Steenhuis. Ik stel voor om nu te zingen lied 803. Alle vier de versen. Geef de heiland het roer in handen. Misschien hebt u nog vragen. Dan, ze mogen in de bus daar buiten, maar u mag ook even bij dato hiervoor aankomen om een vraag of opmerking aan hem voor te leggen. Daarbij die uitgang staat die bus waar ook eventuele bijdrage in mag. Op de tafel die daar om de hoek staat liggen ook wat dingetjes, krantjes en ook een schema over openbaringen. Er is wat opgelegd, anders dan gaan ze rollen, maar kijk daar even op en er zijn er een aantal om mee te nemen. Harry staat er weer met allerlei materiaal en ook brood en soep zijn de dames al mee bezig, dus maak daar ook gebruik van. En u bent ook weer van harte uitgenodigd voor de volgende lezing die gepland staat voor 16 december 2018. Dat staat wel op mijn papiertje, maar dat heb ik zelf gedaan. Dus. Ik weet eerlijk niet, welke datum is het dan? Nou, de derde zondag van november. Nou, toch fijn dat we elkaar zo wat kunnen bijstaan. Heb jij hem daar? 18 november. Sorry voor mijn fout. En dan, ik denk, die liggen ook op de tafel, heb ik begrepen, toch? Ja, Bijbelstudies in Ermelo, die ook door broeder Steenhuis gegeven worden vanaf oktober. Maar kijk daar ook even naar en ga daar eventueel ook naartoe. Laten we samen nog danken voor deze middag en zijn zegen over het eten vragen. Heer, wij willen u bedanken. We zeggen dat soms makkelijk, maar het is toch een rijke zegen als we zo samen mogen zijn, dat uw woord mag opengaan en dat er ook een rijke boodschap naar ons toegekomen is, maar ook een opdracht hoe wij uw getuigenis op aarde zijn. Heer, en dan weet u van al onze zwakheden, willen die ook belijden, maar ook vragen om uw kracht om op de plek waar u ons stelt, om daar het getuigenis te geven van de Heiland die op aarde wilde komen, maar ook van onze toekomstverwachting, om eens zonder enig gebrek of zonde in uw gemeenschap te zijn en u te loven en te prijzen. Heer, we willen de momenten dat we nog hier bij elkaar zijn ook aan u opdragen, ook in de ontmoetingen, in de gesprekken, maar ook het eten wat klaarstaat, mag het door u gezegend worden en gaat u zo met ons mee, ieder weer naar de plek waar we misschien verwacht worden, maar wellicht zijn er ook die in een leeg huis komen. Heer, wil ook dan uw kracht en sterkte geven om verder te gaan. Aan uw hand is het toch veilig. Wilt u ons zo uw rijke zegen geven en dat we daarin uw naam groot maken. Heer, u bent de Almachtige, maar ook de Heerlijke, de Heilige, voor wie we eer en glorie brengen. Amen.
Amen.
Ik stel voor om nog lied 113 te zingen, vers 1 en 2. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.
Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik wist het wat mijn troost hier geeft. Hij leeft niet voor mij stierf. Hij leeft, dit maakt mij altijd blij. Hij leeft. voor mij een levensstroom verbeeld. Hij leeft, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zijn liefde vult mijn kinderhart. Hij leeft in neemt weg al mijn smart. Mijn heiland leeft voor mij. Hij leeft, ik weet dat mijn verlosser leeft.
Nog goede momenten toegewenst als u straks naar huis gaat. Een goede reis en wellicht tot een volgende keer.